Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl/groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor 2 weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/groeivoer.
Groeivoer. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En in deze aflevering ga je luisteren naar Patrick Meutsner van het Utrechtse bedrijf Trengo. En ik zeg Utrechts, maar het is eigenlijk een bedrijf dat wereldwijd opereert en in het klantcontact gespecialiseerd is. Het is alweer even een tijdje geleden dat ik Patrick interviewde voor de groep. We hadden een waardevol gesprek en daarom wil ik het alsnog met jou delen. Nou, mocht je dit gesprek interessant vinden, dan kun je natuurlijk altijd meer verdieping opzoeken. Ik heb namelijk ook een diepte-interview gedaan met Patrick en dat is aflevering 135 van de podcast. Voor nu heel veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin je luistert naar Patrick Meutsner van Trengo.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen.
Patrick, kun je eens beginnen met waar zijn we nu? Want dit is jullie nieuwe hoofdkantoor. Maar
ja.
Vertel eens even, hoe is dat gelopen? Hoe ben je hier terechtgekomen?
Nou, dat is een lang verhaal, dus ik ga me daarover kort houden. Nee, dit is ons 5e kantoor. We zijn 7 jaar al bezig. En we zijn eigenlijk vanuit een anti-kraakpand gekomen toen we starten. Ik denk dat heel veel dat wel kennen. Je begint met minimale middelen. Gaandeweg, als je veel tijd in investeert, gaat het groeien. Groeivoer. Mooi. En dan ga je groeien en dan ieder jaar moesten wij weer switchen ook van pand. En we hadden nooit die groei voorspeld die we meemaakten eigenlijk. Dus we hadden nooit ook die ruimte geanticipeerd die we eigenlijk al nodig hadden een jaar daarna. Dus we moesten altijd weer verhuizen. En uiteindelijk moesten we ook weer uit ons vorige pand, omdat we gewoon meerdere collega's aan wilden nemen. Dus moesten we verder gaan kijken.
Ja.
En toen zagen we, we hebben meerdere panden bezocht hier in Utrecht. Was best wel, als je best wel wat vierkante meters wil, was er weinig plek hier. Nu is het veel makkelijker geworden in deze tijd, maar toen niet. Dus dit was eentje toch wel die eruit spatte. Dat we dachten van, ja, deze middenkern die trekt ons zo erg. Ik weet niet of iedereen al beneden geweest is, maar dat ga je dan zo meteen zien. Meer dan 1400 verschillende planten, spoiler alert een beetje al. En wij hebben gewoon de helft van deze ruimte hier beneden. En daar hebben ze een muur tussen gezet, glazen muur, zodat we daar ook echt privé gebruik van kunnen maken.
Ja, dus jullie hebben een heel vet kantoorpand gehuurd. Ja. En want jullie vorige kantoor, hoeveel mensen werkten daar en waar zijn jullie naartoe gegroeid?
Ja, we zijn gestart met 25 man, denk ik, om en bij in dat vorige kantoor. En binnen een jaar, anderhalf, zaten we eigenlijk al aan 75. En we hadden in de tussentijd al gelukkig nog een verdieping erbij kunnen nemen in dat pand. Maar ja, op een gegeven moment moesten we wel weer wat nieuws gaan zoeken. Weer door.
Ja.
Ja,
en ik vertelde heel stoere mensen van ja, 31 miljoen opgehaald, groeigeld, hè, dat is een stoer verhaal. Maar hoe was dat voor jou persoonlijk? Wat voor gevoel had jij daarbij? Vond je dat spannend?
Ik vond het super spannend.
Nee,
ik weet nog wel dat ik op het moment dat ze aanklopte, dat ik eigenlijk net al van tevoren een reis geboekt had richting Mallorca. Ik ging zelf al weg en ik liet het de andere founders van het bedrijf eigenlijk de gesprekken aangaan. En ik weet nog wel dat ze toen mij WhatsAppte, want ik was bij de eerste gesprek was ik er helemaal niet bij. Ik denk, laten we het maar even doen. En ze zeiden van, ja, er is een openingsbod gedaan. En we waren eigenlijk, onze mond viel open wel daarvan. En geld is niet het hoofdmiddel. Dus we laten ons zeker niet verleiden door mooie biedingen. Maar het helpt je wel om sneller een doel te realiseren. En dat is toen eigenlijk goedkoop geld hebben we kunnen bemachtigen. Om eigenlijk de komende jaar weer door te kunnen groeien. En ook dit pand uiteindelijk daaruit te kunnen realiseren. Voor medewerkers, om medewerkers ook aan te trekken. Maar ook om medewerkers te behouden. Om ze eigenlijk gewoon een vakantiegevoel te geven constant. Een baliegevoel waar wij wel van houden.
Ja, want ik heb net een fotoshoot gehad met Lars beneden. Ja? Ik ook even liggen in die balievlek. Dus dat is ook om medewerkers aan je te binden.
Nee, dat is het ook echt.
Ja, interessant. Dan misschien even over wat jullie eigenlijk doen. Want mensen die nog nooit van Trengo
je ziet alleen
hebben.
Een logo, maar wat is het inderdaad?
Ja, wat doe je dan? Dat je,
wat doen we dan? Ja, gebakken lucht verkopen. Heel simpel, we maken software. Ja, en dat is niet tastbaar natuurlijk. Het is, ik weet niet of hier ook heel veel softwareondernemers tussen zitten. Ja, een aantal. Ja, nee, dus we bieden software aan en heel simpel in een notendop. Je hebt je e-mail, je hebt je telefoon, je hebt ook misschien al WhatsApp waar klanten je op willen bereiken. En wij bundelen al die klantcontactkanalen eigenlijk waarop je bereikbaar wil zijn voor je klanten in één overzicht. Dan trekken we het ook weg van je privésituatie, eventueel. Zodat al die berichtjes op één plek beantwoord kunnen worden. WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, you name it, what you want. Waar je doelgroep aanwezig is.
Ja, en wat voor klanten heb je dan bijvoorbeeld?
Best wel divers, van e-commerce partijen tot aan ZZP'ers. Ons doelgroep is SMB, dus wel...
Wat is dat ook alweer?
Kleine, small medium businesses. Ja. Het zijn eigenlijk bedrijven van 0 tot en met 250. En onze sweet spot zit echt wel van 10 tot en met 250 als potentiële klant.
Ja.
Ja.
En jij zei, ik heb compagnons. Zo, hoe ziet jullie founders team eruit? En je hebt volgens mij ook nog een leiderschapsteam eronder of zo?
Ja,
of daarnaast,
nee, zeker.
Of waar je het ook wil.
Nou ja, om mensen een betere indruk te geven. We zijn met 110 man inmiddels. We hebben dus een founding team. Drie mensen. Onze investeerders en wij ook zeggen altijd, een goed founding team bestaat in softwareland dan. Uit een hacker, een hipster en een hustler. En ik ben de hipster daarvan. En dan hebben we ook nog de hacker. Dat is onze founder programmeur. Die ook de CTO nu geworden is een tijd geleden. En de andere is de COO. Dus echt de hustler, de regel guy. En ik ben eigenlijk meer een generalist op meerdere vlakken.
Ja. Ja. Kan je ons een kijkje achter de schermen geven van jullie samenwerking?
Ja. Zeker. Een x-aantal meetings. We zitten met z'n drieën wel in een ruimte hier. We hebben nog meerdere verdiepingen in het pand. Dus dit is eigenlijk de verdieping om te lunchen, om te borrelen, om in een creatieve omgeving te zijn. En dan hebben we nog eigenlijk twee andere verdiepingen, waarvan eentje gewoon ingericht is. En daar zitten we dan met z'n drieën in een ruimte. Het is best wel een klein ruimtetje eigenlijk. Wat gek. Maar daar zitten we gewoon topics te bespreken die day-to-day zijn. Maar ook die in de toekomst kunnen gaan spelen. Waar we naartoe willen. En hebben meerdere meetings gedurende de week geblokt. Die we daar houden. Eigenlijk willen we wel terug uit die ruimte. Want daardoor sluiten we ons wat meer af voor de rest. Dat willen we helemaal niet. Dus we gaan binnenkort die ruimte omtoveren tot een focusruimte.
Oké. En ja. Waar hebben jullie ruzie over?
Ruzie is een groot woord. Wel is meningsverschillen dat je merkt dat er wat frictie zit. Over iets wat er speelt en waar iemand anders misschien dan niet snel in meekomt. Dus dan
en wie is altijd de traagste dan van de drie?
Dat is een beetje... Ik denk dat ik best wel snel denk en me soms iets minder goed verdiep over van, hey, kan iemand anders wel, heeft die context omheen. En dat is iets waar ik nog heel veel in kan leren. En dan word ik al best wel snel gefrustreerd, hoe gek het ook is. Maar ik probeer mensen wel met respect te behandelen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Maar ik merk wel soms frustratie en dat wil ik dan niet direct uiten. Of op een andere manier. En daar kom ik steeds verder in als persoonlijkheid. Maar dat, ik denk dat het vooral is. En mensen gewoon betrekken bij dingen die er spelen. Dus ik heb misschien iets met een ander team besproken waar iemand anders ook wat van moet weten binnen het founding team. De COO bijvoorbeeld. Dat zijn handige dingen dat je die toch wel verzinkt met elkaar. Ja, zodat iedereen op één niveau en één lijn zit en opereert.
Ja. Hoe lukt het jou om dicht bij jezelf te blijven? Want
best wel struggle.
Je zit hier zeg maar ook, hè. Van, ja. Je bent eigenlijk publiek figuur. Je speelt, ja. je bent jezelf, maar je speelt ook een rol. Dus hoe ga je ermee om?
Ja, dat is best wel een struggle. Nee, ik kom van een sociaal angststoornis kom ik vandaan. Dus ik heb 7 jaar geleden had ik daar al last van. Komt door dingen, denk ik, in het verleden die er gebeurd zijn. Mensen die ik verloren heb in mijn leven. Heb ik die emotie nooit een plekje gegeven. Heb ik nooit verwerkt. Ik ben gewoon doorgegaan en werk was een afleiding voor mij. En ik heb eigenlijk niet aan mezelf gedacht daarin. En dat ging op den duur toch wel echt een grote rol spelen. Dus dat blokkeerde mijn doen en laten sociale momenten met mensen. Ik leefde constant in spanning. En ja, als je best wel een Champions League wil spelen met bedrijf, wat wij echt wel op zitten, vecht ik constant met mezelf daarin. En dus voor mensen spreken, vooral in het Engels, was echt een grote blokkade voor mij. Ik was bang dat mensen spanning aan mij zagen, dus dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat zijn best wel dingen waar ik best wel stappen in gezet heb en flink overheen ben gekomen inmiddels. Soms komt het nog een keer terug als ik niet zo lekker in mijn vel zit. Maar ik kan dat nu wel loslaten. En vroeger bleef ik dat weer met me meedragen iedere dag, die vibe. Dus ik kom denk ik best wel van ver. Tot recentelijk nog voor 100 man fysiek en 400 online gestaan. Dus het zijn echt wel persoonlijke stappen die ik gezet heb. En vooral ook waar ik mezelf in wilde uitdagen. Want ik geloof er heilig in dat je niet moet weglopen over de dingen waar je tegenop ziet. En ik hoorde net al inderdaad over mensen laten gaan. Dat zijn allemaal dingen. Je ziet er tegenop, maar dat zijn eigenlijk wel dingen wat je ook als persoonlijkheid weer, wat je persoonlijk verder brengt. Dus vooral aangaan waar je juist tegenop ziet. En ik denk dat de meeste ondernemers dat ook gedaan hebben, want dat is ook een hele ondernemerschap en journey van een bedrijf oprichten.
Ja, ik vind die heel erg twee kanten hebben. Dus aan de ene kant de pijn opzoeken. Dus gaan werken aan iets wat moeilijk voor je is. Maar je zou ook kunnen zeggen van nee, je mag jezelf juist ook relaxedheid gunnen. En iets waar je gewoon niet goed in bent. Ja,
zeker.
Laat maar los. Ja. Hoe wil je daar zo op reflecteren?
Ja. Nou, voor mij was het vooral loslaten van gedachten. Wat anderen van me zouden vinden. Of anderen iets zouden zien. Dus dat loslaten zeker. En vooral de denken van nee, ja. Ik ben hier nu, dat heeft mij gebracht waar ik ben. En ik kan toch niet in andermans hun hoofden kijken wat ze van me vinden als persoon. Als ik kijk dan wat mij echt enorm geholpen heeft, is ik zag er tegenop om voor groepen te staan in het Engels. Taal was altijd wel een dingetje vroeger waar ik al last van had op school. Dus ik zag daar constant tegenop om voor groepen te staan en eigenlijk fouten te maken. En toen kreeg ik van wat kan nou een rolmodel zijn die mij kan helpen hierin. En dat was gewoon Louis van Gaal. Daarin, want die doet het gewoon. Die heeft fuck it, gebrekkige. Hij krijgt chicken skin, heerlijk. En iedereen lacht erop, maar hij wordt wel iedere keer weer aangenomen om zijn. Iedereen weet waarvoor hij goed is en dat is niet zijn taalding. En toch blijft hij weer altijd als bondscoach, wordt hij weer aangenomen. Dus dat heeft mij echt wel geholpen om die mindset meer te hanteren. En te denken van ja, fuck it ook. En als ik een foutje maak, dan weet ik mezelf sociaal daar weer uit te redden. Dus dat heeft me de druk. Ja. Die ik legde op mezelf om het perfect te kunnen doen, heeft mij eigenlijk naar omlaag gebracht om wat meer rust te kunnen creëren voor mezelf.
Ja, nice.
Ja.
Mooi. Wat is volgens jou een goede ondernemer?
Dat is een goede vraag. Hij heeft nog niet de vraag gezien bij mij van tevoren. Goede ondernemer. Ik denk dat je respect hebt voor mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, je kan hard zijn op de numbers, bij wijze van, en kind for the people. En ik denk waar wij meer stappen ingezet kon hebben in het verleden is met mensen gewoon afspreken van hey, wat wordt je van je verwacht? Wat betekent dat in cijfers? En wat betekent dat we het niet gaan halen? En daar van tevoren al een gesprek over te hebben. En daar zetten wij nu stappen in. En daar zijn we nu de brandjes in het bus, omdat we dat nooit hadden geïntroduceerd hebben binnen het bedrijf. Dus we waren eigenlijk best wel chill, relaxed. Het komt allemaal goed. Maar op een gegeven moment als je schaalt, moet je ook wel cijfermatig daaraan naar gaan kijken. En als je daar van tevoren geen afspraken over gemaakt hebt, ja, dan kan je mensen daar ook niet op afrekenen of zeggen van hey, dit is niet hoe het zou moeten en een afscheid van mensen kunnen nemen. Ja, je kan het wel, maar dat komt dan uit het niets. En dat, ik hoorde dan net al mooi op topics erover. Ja, daar strukkelen wij ook nog steeds wel mee. En dus dat, goede ondernemer inderdaad, om daar weer op terug te grijpen. Respect hebben voor iedereen, ongeacht welke rol. Ik denk vind ik heel belangrijk in ieder geval in het leven. Mensen kunnen zetten in hun kracht. Dus wederzijds respect in kracht zetten. En ook mee kunnen nemen in waar jij naartoe wilt. Ik denk dat dat een goede ondernemer is. Zodat je ook een leider kan zijn. En dat je die ruimte geeft aan mensen om in dat verhaal hun eigen in hun kracht te zetten. En dus dan wordt het 1 plus 1 is 3 of 5 zelfs. Ik denk dat dat een goede ondernemer is of een goede leider.
Ja. Gaan zo ook nog naar wat vragen. Ja, want jullie hebben vast ook nog wel wat... ja, precies. Dat gaan we zeker doen. Misschien nog even over het thema afscheid nemen. Is er iets wat jij eigenlijk achter wil laten in 2022? Is er iets wat erbij opkomt?
Ja, nee, zeker. Ik denk toch nog wel minder perfectionistisch naar mezelf willen zijn. Dus toch... Ja, ik ben best wel een perfectionist. Ik wil altijd... Ja, hoe gek het ook klinkt, het beste niet zijn. Dat zorgt ook wel voor een tol op jezelf. En misschien zullen velen het herkennen. Nee, ik ken hem allemaal niet. Nee, gewoon dingen loslaten. Dus dat komt heel goed met het topic voor vandaag. Gewoon dingen loslaten. Joh, het komt wel goed. Ook dingen durven over te dragen aan anderen. Maar wel duidelijk die afspraken stellen dan waar je verwacht naartoe te gaan met die mensen.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat meer kan doen. En ook ga doen. Ja, ik heb de plannen al wel, waar ik nog niet zoveel over kan zeggen. Ben ik wel mee bezig. Ja.
Oh, spannend.
Ja.
Goeie cliffhanger.
Cliffhanger voor later, voor, ja, jongens.
Welkom terug bij de podcastaflevering.
Zeker, misschien komt hij later wel.
Interessant. Ja. Ja, ik heb vast heel veel vragen niet gesteld, dus die wel opkomen. Wilfred, wat komt er bij jou?
Je hebt een behoorlijke groei doorgemaakt. Hoe waarborg je in de cultuur?
Ja, nee, hele goede vraag. Ik denk door een people team neer te zetten toen de tijd al en nu daar de benefits van te hebben, die heel erg zit op de cultuur, die heel erg zit op alle culturen die we hebben binnen het bedrijf, ook diverse te zijn, al dat soort dingen. En ook na te denken over de benefits die we constant kunnen bieden aan de mensen. Dus eigenlijk dat uit handen geven voor mij, want ik denk dat anderen dat veel beter kunnen. Zeker, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig, want ik vind dat super goed doen. En af en toe denk van, hey, heb je aan dit gedacht? Top. Nee, er zit gewoon een head of people aan te nemen die echt wel dat als value al erin heeft zitten. We hebben zelfs bepaald van, hé, maar wat zijn eigenlijk, vanuit foundingsperspectief hadden we eerst een paar values. Nou, dat komt vanuit de founders. Op een gegeven moment groeien als bedrijf. Nou, zij hebben dan het project gestart om mensen erin te betrekken om de values te gaan vinden. Coolblue heeft dat een lange tijd geleden ook een keer gedaan. Dus vooral met bepaalde stakeholders die al een lange tijd zitten of ook een belangrijke mening hebben of een rolmodel hebben binnen het bedrijf. En allemaal daarin te betrekken. Wat is cultuur voor jou? Wat zijn de values daarin? En daar dat bottom-up plan ook dan uiteindelijk uit te rollen. En daarnaast dan ook daarop te zitten. En constant daarop EMPS-scores, employee enquêtes eigenlijk te doen per kwartaal. Om te kijken van, doen we nou beter? Doen we het slechter? Waar zijn de pijnpunten die we op moeten lossen? Dus zo proberen we ook echt dat een plek te geven aan mensen en daar actief op te zitten. Ja.
Oké, Tom en dan Brian. Tom, wat is jouw vraag?
Ik ben wel benieuwd hoe jullie prioriteiten stellen met het founders team of het ownership team.
Ja, een grote leer journey van mij van hoe ik dat voorzie en dat je daar mensen in kan meekrijgen. Is bijna een soort van politiek spel. Hoe gek het ook klinkt met een size van 110 man. Nou ja, politiek is het niet echt, maar het is wel van, hey, mensen meenemen erin. Met elkaar, samen, zeggen van, hey, dit is wat wij voor ogen zien. Zien jullie dat ook? En hoe kunnen wij daar naartoe gaan werken? Of hoe kunnen jullie daar je bijdrage aan leveren? En daar constant meerdere offsites eigenlijk voor te introduceren. En dan constant weer terug te grijpen. Hey jongens, dit is er nu. Hebben we daar met z'n allen feedback op? Oké, top. En weer een stapje verder zetten. En dat is eigenlijk 2 jaar geleden hadden we dat nog helemaal niet. En 1 jaar geleden hadden we dat, wat we nu doen, hadden we nog helemaal niet. Want product roadmap was er nog helemaal niet voor lange termijn. En eigenlijk is die heel belangrijk voor de rest van de stakeholders binnen het bedrijf. Dus nu zetten we echt wel hele mooie stappen. Komen we vanuit silo teams meer, zoals ik dat eigenlijk wel noem. En nu doen we het allemaal veel meer samen. En wat we 1 jaar geleden nog eigenlijk helemaal niet deden. Dus is ook wel denk ik een van de dingen die belangrijk zijn voor de toekomst van Trengo. Dat we het samen doen, van tevoren nu al bepaalde blokkers uit de weg nemen. Zodat je dat al kan adressen en kan identificeren. Zodat je straks gewoon dat kan uitvoeren.
Wat als je het niet eens bent over een prioriteit? Dus dan gewoon van, ja,
hangt er vanaf,
agree to disagree en we vanaf, drukken het door? Of ga je net zo lang doorpraten tot je een compromis hebt of zo?
Is denk ik, hangt er vanaf wat het is. Als ik denk, dit is iets wat ik zo belangrijk vind, dan laat ik dat ook weten. Dan zeg ik van, hey, dit kan ik gewoon nog niet loslaten. Vind ik echt wel heel belangrijk. Dat heb ik een gedachte over. Hoe kunnen we dat alsnog voor elkaar krijgen? Of hoe kunnen we het een vorm geven dat erop lijkt? Maar ook heel veel dingen denk van, oké, I trust you. Doe het maar. I give you the confidence. Dus ik geef je de vertrouwen.
Ja, dat is ook wel lekker als je met co-founders, dan kan je even leunen op die en op die.
Ja,
en dan
nee, zeker. Leunen. Dat doen we altijd. Want dan is heel fijn inderdaad co-founders te hebben. Constant te denken van, maar shit, dit dan. Hoe staan jullie dan erin? Ik gebruik het constant als klankbord. Ja, nice. Zeker.
We gaan naar Brian. Wat is jouw vraag?
Wat waren jullie eerste hires? En aansluitend, hoe lang voor jullie eerste investeringsronde, hoe lang heeft dat geduurd?
Ja.
Aanloop tot deal?
Ja. We zijn in 2015 gestart. Toen hadden we een web agency als eerst. Want we moesten rondkomen. We studeerden net af. Ik en een andere, de technical founder. Toen hebben we een jaar lang lekker gebouwd. Hebben we het in de markt gezet. Klanten kwamen al binnen via Google. We adverteerden erop. En toen kwam onze derde founder, althans of co-owner, kwam in beeld. Die wilde ons product verkopen aan zijn eigen klanten. Nou, uiteindelijk hebben we gezegd van, oké, nu kunnen we ons drieën ervoor van betalen. En hij wilde graag joinen en hebben we hem toe laten treden. Hebben we officieel het bedrijf ook opgericht binnen 2 jaar. Dus eerst was het een product van de webagency. En uiteindelijk na 2 jaar hebben we echt het gezegd van, oké, nu gaan we full focus voor het bedrijf. Want we zien dat er gewoon een grote toekomst ligt. En dat we een probleem kunnen oplossen. Dus toen hebben we ook een streep gezet door die webagency in die jaar dan. En dan na een jaar hebben we geld op kunnen bouwen om de eerste 3 mensen aan te kunnen nemen in het jaar. Dus dat was in 2018. De eerste was support. Want ja, we klanten helpen. Dus support heb ik dan losgelaten. Althans, ik deed nog steeds om de mensen in te werken. Ze getraind. Dus 2 support en uiteindelijk 1 developer hebben we erbij genomen. Want we konden ook nog wel wat meer bouwen. We moesten eigenlijk een catch-up game inhaalslag maken met alle andere applicaties zoals een Zendesk, een Freshdesk, die er al waren in de markt, maar die nog geen messaging channels zoals WhatsApp aanboden, wat wij wel hebben. Dus, en uiteindelijk is dat gewoon organisch verder uitgegroeid. Wat willen we? Oké, meer developers, want we willen sneller bouwen. Oh, maar we willen ook sales nu investeren, want we kunnen de klanten helemaal niet opvolgen die binnenkomen. Oh, daar kunnen we eigenlijk meer uit halen als we daar wel iemand voor aannemen en daar meer focus op hebben. Dus hebben we constant gekeken van waar zijn eigenlijk waar zien we kansen? Of waar zijn de brandjes die we moeten blussen? En zo zijn we eigenlijk op een hele organische manier we mensen aangenomen. Tot aan, denk ik, 18 man. En toen kwam in het jaar 2019 klopte een investeerder aan. En die zei van, ik hoor goede dingen van jullie. Wij willen investeren. En het heeft 5 maanden geduurd voordat wij een beetje in die mindset waren van willen we dat wel? En dat we een klap opgegeven hebben. Dus we hebben ze heel lang aan het lijntje gehouden. Hadden ze ook wel door dat zij wilden ons heel graag en wij waren dit aan het doen.
En toen dat menen jullie ook echt? Dat was niet een soort
Dat was geen
hard
spel.
To get,
nee. Eigenlijk, wij vonden het best wel eng, een investeerder. Hoe zit dat dan? Hoe gaat het werken? Gaan zij zo meteen alles bepalen binnen het bedrijf? Nou ja, dus dat heeft best wel lang geduurd om daar meer onderzoek op te doen. En dat we eigenlijk als eigenaren, koppige eigenaren, dachten van oké, top. Wij zien dat ze meerwaarde kunnen leveren en niet alleen het geld kunnen leveren. Maar ook echt een meerwaarde in kunnen leveren om tips te geven van next steps te nemen in het bedrijf. Dus een leadership team neer te gaan zetten, waardoor we kunnen gaan schalen als bedrijf. Meer in te zetten op data, dus data engineers aan te gaan nemen. Zodat we op data keuzes in de toekomst kunnen gaan maken. En daar hebben zij ons eigenlijk mee geholpen. Want vroeger dacht ik data, hè? Een leadership team, dat doen we allemaal zelf wel. Maar op een gegeven moment liepen we al snel achter dat we echt wel die mensen nodig hadden. En zij konden ons daar eigenlijk al voor behoeden.
Ja.
Ja, dus zij investeerden in 2020 hebben we dan de deal getekend met ze. En dat is het moment dat we best wel gingen schalen. En dat is ook best wel het marketing investering die we al gemaakt hebben, ook wel van de grond al kwam. Dus marketingverhaal liep al goed. En in 2021, dus eigenlijk ongeveer 1,5 jaar later, klopte, hollen de investeerders al aan. Want eenmaal als je bekend bent in het investeringswereldje en mensen weten dat er een investeerder in zit, dan zit je automatisch al op de radar in een database. Ja, honderden investeerders die allemaal zeggen van, wij willen gaan een introductiegesprek met jullie. En toen had ik er helemaal geen tijd voor, want we hadden nog geld zat. We hadden helemaal weer een investeerder nodig. Maar onze investeerder zei wel, dit is best wel groot, hè. Ga er maar vooral even mee praten en kijken of jullie daar een match in zien. Dus we hadden eigenlijk 60 of 100 al op een lijstje staan waar die we negeerden. We kwamen niet eens terug op de e-mails. Maar die hebben wel een keuze gegeven om een gesprek mee aan te gaan. Binnen enkele gesprekken hebben ze een openingsbod gedaan. Zagen we ook echt wel ook weer die value die ze kunnen bieden. En niet alleen het geld, want dat is echt wel belangrijk bij ons. Geld is echt wel een leuke toekomstigheid die erbij komt kijken. Ik zou liegen als het niet zo was. Maar echt wel wat ze kunnen doen voor ons, dat was echt belangrijk. Dat hebben zij ook laten zien. Wat voor teams zij hebben, die alleen maar daar ervoor zitten, op ieder gebied, kennisgebied, die dedicated daar jou kunnen helpen, constant. Ze hebben echt gewoon.
Maarten.
Je zei dat was nadenken voor jullie, hoe je dan, of je nog wel eigen baas was, zeg maar.
Ja,
kun je daar iets over vertellen, hoe je dat hebt afgesproken?
Nee, zeker. Nou ja, uiteindelijk doen ze dan, maken ze een term sheet op. Dat is eigenlijk op een kort A4'tje of twee A4'tjes beknopt in richtlijnen uitgekaart. Wat dat dan betekent als zij investeren en waar zij dan bepaalde benefits of bepaalde recht op willen hebben. Bijvoorbeeld investeringen boven een x-bedrag. Dat zit standaard daarin. Maar er zijn best wel bedragen dat je denkt van ja, hallo, die ga ik toch niet maken.
Tot hoever mag je gaan zonder...
Volgens mij is het...
Per
keer is het eigenlijk, per moment. Dus als ik een investering wil maken in iets wat 30.000 euro kost, toen der tijd dan, hè?
Ja.
Dat ik hun even raadpleeg en een akkoord daarvoor krijg. En vooral als ik iets... dat was trouwens... Dat bedrag is als je iets, een investering wil maken wat totaal niet business gerelateerd is. Weet je? Ja, wat nou als ik nu een stekbaar op de hoek wil op gaan richten met het geld? Ja, dat is toch wel handig dat ik dan een buy-in krijg daarvoor. Dat soort dingetjes zitten wel allemaal in. Als ik niet meer dan een x-aantal mensen wil ontslaan, dat ik daar wel even buy-in krijg van de board van hun om te kunnen doen, voordat straks een leeglopen in het bedrijf is. Dat soort dingen staan er gewoon wel allemaal in. Maar ja, joh, tuurlijk. Het is gewoon een huwelijk wat je met elkaar aangaat. Wij hebben echt wel een hele goede band met hun. Want zij zijn echt wel een hele goede kennis- en sparringspartner erin om strategische stappen te kunnen zetten. En wij hebben gewoon wij zijn de uitvoerders. En wij hebben nog steeds een meerderheidsaandeel binnen het bedrijf als founding team. Dus ja, ze kunnen wel hoog of laag van de toren schreeuwen, maar dat heeft geen nut. En zij beseffen heel goed dat er daar een hele goede band onderhouden moet worden. En wij hebben ook voor hun gekozen omdat zij als een hele goede in de markt staan. Peak is dat, Peak Capital. En die staat binnen een SaaS startup, best wel goed bekend. En die wil iedereen die investeerde hebben. En wij hadden de gelukspositie dat zij naar ons komen en ons heel graag wilden hebben.
Ja, ja. Als je jouw vraag beantwoorden moet.
Ja. Super.
Oké. Ik heb ook nog een vraag. En dan gaan we voorzichtig richting afronding.
Ja,
mochten er nog vragen zijn, laat het even weten. Ik zie hier nog twee vingers, drie vingers.
Ja.
Misschien dat niet alles aan bod komt. Maar vraag die je niet wil beantwoorden. Maar ik ga hem toch stellen.
Ja.
Hoe heb jij je privé geregeld? Want ik ga hem even toelichten. Op dit moment zie je allemaal de berichten voorbij komen van techbedrijven die mensen ontslaan, overgenomen worden.
Ja.
Je neemt best wel veel risico, hè? Dus je hebt een groot kantoor gehuurd.
Yes,
mensen.
Zeker.
Dus al die risico's.
Ja.
En wat nou als bedrijf omvalt, heb jij dan je zaakjes een beetje goed op orde?
Zeker. Nou, die zaakjes heb ik op orde. En dat zorgt er ook wel voor dat ik besef van wat er ook gebeurt. Ik heb eigenlijk al een plan B en dat is straks gewoon lekker reizen. Heb ik heerlijke vrijheid met mijn vriendin. Wil ik misschien in Bali, Bali thema, misschien zelfs een surfschool oprichten. Lijkt me ook vet om te doen in het leven. Dus ja, ik heb alweer, mocht het niet werken, ik ga je wel voor. Want het is gewoon een klein een kind waar je die je gewoon laat opgroeien. Ga je vol voor. Ben ik constant ook mee bezig. Ook privé. Ik heb al eigenlijk een plan B van mocht het allemaal niet worden, dan ook even goede vrienden. Ik heb mijn schaapjes op het droge. En gaan we weer door. Hele goede journey geweest. Heb ik wat moois aan overgehouden.
Ik zie je ook al helemaal stralen als je over Bali begint. Dus dat is een goed teken.
Ik wil nog wel reizen in het leven ook nog. En ik neem nu de verantwoordelijkheid om net deze rol op me te nemen. Ik wil ook heel erg constant met product bezig zijn. Dus dat is ook weer een tweestrijd persoonlijk. Waar ik constant in zit. Van iets de ownership innemen, verantwoordelijkheid innemen. Versus iets doen waar je constant in opschaalt. In opbloeit. Ja.
Ja, interessant.
Ja.
Nog twee vragen. Hans, jij mag beginnen en dan Laurens.
Kort een vraag. Toen Peak instapte, wat was toen jullie omzet en jullie EBITDA?
Onze EBITDA heb ik even niet scherp. Het was flink in de plus. Echt, we waren winstgevend. En ik weet nog wel dat we enkele tonnen spaarden per jaar gewoon. Met mensen die we al in loondienst hadden. Dus echt wel goed profitable. De omzet was rond 1 miljoen AR. Dus 1 miljoen omzet op dat moment. Ja. En daar konden we gewoon echt wel 15 of 18 mensen van betalen. En dan maakten we nog steeds winst. En op die manier konden we eigenlijk 1 iemand per maand aannemen op die koers die we hadden ook qua groei. Dus dat was ook al een hele mooie groei die we al toen hadden zonder investeerders. Ja. Alles.
Wat maakt jullie beter dan de concurrentie?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Concurrenten hebben hele goede dingen. Het is maar net waar een klant naar op zoek is. Ik denk dat wij heel goed zijn in... als je kijkt in de bestaande markt waar we in zitten. Je hebt een Freshdesk, een Zendesk. Het zijn echt wel een beetje de oldschool ticketing systemen. Die ook weer op een ticketing manier de klantenservice en andere processen ingericht hebben. Wij zitten veel meer op de messaging kant. Dus de meer digitale kanalen zoals WhatsApp, Instagram DM's. En misschien in de toekomst komt er TikTok bij. Als het interessant is voor bepaalde bedrijven. Om daarmee te engagen met een klant. Ik denk dat we daar gewoon echt wel uniek in zijn. En wij zijn een officiële WhatsApp business solution provider. Voor klanten in Nederland zeggen we van... Hey, wij zijn een Nederlands bedrijf. Freshdesk is een bedrijf uit India. Zendesk is weer een bedrijf uit de US. Of ergens anders vandaan. Het is echt wel... Iedere keer hebben we een andere battlekaart voor een concurrent... die dan naar voren komt als een klant die aan het vergelijken is. Dus ja, ik kan je niet zeggen van dit is het wat ons uniek maakt. Nederlands bedrijf, Europees bedrijf... die er hard aan de bak aan timmeren is. En messaging, dus de nieuwe manier van communiceren... hebben wij echt wel embedded in onze producten.
Lekker bezig. Ja. De laatste vraag is voor jou. Jij mag zelf een vraag aan ons stellen. Waarvan je denkt van... Of een vraag die we mee naar huis mogen nemen. Waar vind jij dat elke ondernemer over na moet denken? Of komt er iets bij je op?
Nou, gewoon constant die persoonlijke struggle van loslaten misschien. Maar hoe gaan jullie ermee om met zakelijke challenges in het privé? Als je naar huis gaat en je hebt een moeilijk iets. Een struggle, iemand ontslaan of wat dan ook. Of je hebt een situatie gehad wat irritatie triggert. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe verwerken jullie dat op privégebied? Ik denk dat dat nog steeds iets is waar ik constant wel zoekende naar ben. Dus kunnen ze mee naar huis nemen. Maar ik denk dat misschien sommige mensen nu al wat tips hebben die ze kunnen delen. Dat ik denk van interessant.
Hoeveel tijd heb je?
Er is een event al gaande. Een Bold Community met Constantijn dan die daar. Ja, ik ben al te laat. Dus maakt nu niet meer uit. En misschien skip ik die wel. Dus,
wat we zouden kunnen doen is er een hot seat van maken. Als je dat aandurft.
Maar dan, wat is een hot seat?
Een hot seat is een... ga ik even uitleggen.
Ja, leg het even uit.
Een hot seat is eigenlijk een werkvorm waarbij een ondernemer op de stoel gaat zitten. En een probleem mag voorleggen of een uitdaging of een vraagstuk. En dan gaan andere mensen over meedenken. Dat is eigenlijk wat jij net deed.
Ja, nee, leuk.
Ja, oké. Okay.
Ik zit al op een stoel of gaat de ander op de stoel zitten?
Nou, wat we kunnen doen is even naar beneden. Pakken we even een biertje erbij.
Ja,
en als jij dan op je schommel gaat zitten, dan gaan we daar...
Ja, is goed.
Ja?
Ja, okay, prima.
Eens nu heel hard voor jou klappen, hoor. Bij deze.
Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. En ja, zoals ik in de intro al even zei, mocht je dit een waardevolle aflevering vinden... Luister dan vooral ook even naar aflevering 135, waarin ik Patrick Meutsner alles vraag over zijn bedrijf Trengo. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Groeivoer.
Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten... waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen... waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud... waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt... is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn... om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team... Ga even naar teamleader.nl/groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor 2 weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/groeivoer.